Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de luisteraars die later via het internet met ons meeluisteren. Onze voorganger, ook hartelijk welkom, Broeder van der Laan vanmorgen. En onze organist is Harm-Jan Mostert. Ik heb geen echte mededelingen. De enige mededeling die ik heb is dat de bloemen van de week naar Jaap van Duin gaan voor de inzet van de kerk. Dus Jaap, je mag na de dienst de bloemen meenemen. Wil ik u alle namens de kerk een gezegende dienst toewensen. En wij willen graag aanvangen met Psalm 150, de liederen 1 en 2. Ik dank u wel.
Goedemorgen gemeente, fijn dat u er allemaal bent. Het is vandaag bevrijdingsdag. Voor de ouderen onder ons een bewogen dag. Maar plusminus 2013 jaar geleden was er ook zo'n dag. Toen werd de gehele wereld en het universum door Jezus Christus bevrijd. En voor velen op deze aarde is dat een zeer bewogen dag. Laten we ervan genieten van deze dag en de Heer daarvoor bedanken. En we hebben hem net geloofd en geprezen met Psalm 150. Laten we ons voorbereiden op deze dienst met stil gebed. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Gaat u zitten. Laat ons bidden. Hoor ons aan, eeuwige God, hoor naar ons bidden. Gij doorgrondt en kent ons. Gij kent mijn zitten en mijn staan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij die ons hart aanziet. Gij die onze diepten peilt. Blijf ons niet verborgen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En toch herkenden wij u niet. deden we het weer op eigen kracht, buiten u om. Vader, vergeef ons. Doe ons herleven en gericht zijn op u en maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade. Breng ons in het reine, met u en met elkaar. Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen. Broeders en zusters, en ieder die zijn zonden eerlijk en oprecht beleidt en berouw heeft van zijn zonden, krijgt vergeving van die zonden. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam. Laten we zingen 351 uit de evangelische liedbank. De leefregel van vanmorgen is uit Galaten 6 vers 1 tot 10. Waar staat geschreven uit de NBV. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draagt elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op voor te laten staan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Zingen we het aangegeven lied 305 vers 2.
Sta maar rond, drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen, mochten wij door geloof alleen. de tocht opnieuw beginnen. Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid naar het land van melk en honing. Ervoor herschep op ons geslacht. Ook dat het door de wereld gaat, de weg vindt naar uw woning.
Waar gaat het vanmorgen over? Het gaat over Bevrijdingsdag. En de Joden die weten maar al te goed wat in ballingschap zitten is. Ze zijn weggevoerd naar vreemde oorden. Ze zitten in Babylon. En je zult maar ouders hebben die steeds dromen van terug naar Jeruzalem. Terug naar die puinhopen van Jeruzalem. Altijd nog beter dan hier in Babylon zitten. Wat moet je met zulke dromen van je ouders als je als jonge Jood geboren bent in een vreemd land in Babylon? Waar zul je je toekomst opbouwen? In een vreemd land? In ballingschap? Je verzoenen met de situatie en het beste er maar proberen van te maken? Jesaja de profeet, in ballingschap wordt ermee geconfronteerd. Ook hij wordt onderdrukt en bespot door de Babyloniërs, maar helaas ook door zijn eigen landgenoten. De Joden. Ellende? Ja. Maar Jesaja gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij geeft zijn landgenoten de volle laag. Dat wat zijn landgenoten realiteit noemen, noemt God eigenlijk bij monden van Jesaja fictie. Met schitterende voorbeelden probeert hij het volk op te beuren. Ik lees Jesaja 40 voor u, de versen 12 tot 26. Wie heeft de wateren met de holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft de stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest des Heeren van de Heer gemeten? Wie heeft hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op paden van het recht? Wie leidt hem met de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je mij nou toch vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat door een ambachtsman gemaakt is, door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag? Met een beeld opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen door een vakman die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Weet je dan niet, heb je dan niet gehoord? Is het je van meet af aan niet verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. In het NBG staat boven het rond van de aarde. En dan hadden ze kunnen weten toen al dat de aarde rond was. Kun je zo uit de Bijbel vandaan halen. Hij troont boven het rond van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek. Spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig. De leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant. Nauwelijks zijn ze gezaaid. Nauwelijks hebben ze wortel geschoten. Of hij blaast over hen en ze verdorren. En de stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat hun lege sterren voltallig uitdrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. En dan uit het Nieuwe Testament, want het gaat over de bevrijding vandaag, bevrijdingsdag. U bent als christen ook bevrijd. En Paulus heeft daar een prachtige invulling aangegeven in Romeinen 3 vers 21 tot 30. Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus Christus. Dat is de pericoop die erboven staat. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus Christus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan, dan wel beroemen? Het is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Is God... Nee, ik heb u er immers op gewezen dat een mens vrijgesproken wordt door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Zeker, ook die van de heidenen. Want er is maar één God en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Zingen we het aangegeven lied. Vier 51 vers 3. Van de Heer Jezus Christus. Het was oorlog en het is oorlog geweest. Het volk Israël blijft al lange tijd in Babylon. Minstens twee generaties. Weggevoerd waren ze, gedegradeerd tot slaven. En de Babyloniërs lieten hen dat weten ook. Spottend en niet vrij van dreigementen vorderden zij van de ballingen. Hé, Zing nog eens een liedje uit Sion. Laat eens horen. Zing over die beroemde God van jullie. Wel, Psalm 137 geeft het antwoord. Hoe kunnen we nu zingen van Sion in een vreemd land? De ouderen kunnen die liedjes niet zingen, want bij het zingen daarvan schieten ze helemaal vol. Maar kennen de jongere generatie die liedjes wel? Sommigen misschien wel. Het ligt er maar aan hoe je opgevoed wordt. Aan de oever van de Tigris staat een groep mensen staan te praten. Sommigen van hen debatteren fel. Een man in het midden luistert heel aandachtig wat ze allemaal te zeggen hebben. Hij ergert zich bont en blauw aan hun woorden. Hij is somber en hij is verdrietig. Teleurgesteld in zijn landnoten. En want dat hij hoort, daar wordt hij niet vrolijk van. Velen van hen hebben het hoofd in de schoot gelegd. En opeens doorbreekt de man het zwijgen. En hij zegt, God is groot, God is groot. En verbaasd kijken de omstanders, die kijken hem aan. En een van hen roept, Isha, dat is de Hebreeuwse naam voor Jesaja. Isha, schijn nou toch eens uit, kijk eens om je heen. Waar is God dan? Het machtige Babylon is veel groter dan hij. En toch zeg ik, zegt Jesaja, God is groot, ongelooflijk groot, oneindig groot. Groter dan jullie ook maar überhaupt kunnen voorstellen. Een ander zegt tegen Jesaja, maar kijk jij nou maar met jouw God. Wij zitten hier al meer dan 50 jaar. 2 generaties lang en ik heb nog nooit iets van die God van jou gemerkt. En toch zegt Jesaja, God is groot, ik blijf het zeggen. Een grote man stapt naar voren. Pak Jesaja bij de schouder en zegt tegen hem, Isha. Doe nou niet zo dom. Word nou toch eens wakker en bekijk de zaken nou toch eens realistisch. Hé, dat woord kennen wij ook wel. Wij kennen het woord realistisch ook. Maar is dat wel zo realistisch wat wij altijd denken? Wie kan het opnemen, gaat hij verder. Wie kan het opnemen tegen dit ontzaglijke grote Babylonische rijk. Het imperium van Kores. Jaar in jaar uit regeren de Babylonische koningen. Er komt geen einde aan. Denk je nu werkelijk dat jouw God hier iets aan kan veranderen? Die God van jou, die valt bij hen in het niet. Zie jij het allemaal nog wel goed? Is er niet een steekje bij je los, Isha? Is het wel goed tussen je oren? Isha schreeuwt, hou op, hou op! En hij spat bijna uit elkaar van ergernis. Ik duld jullie tegenspraak niet meer. Jullie praatjes, ik wil het niet meer horen. Bij mij is echt geen steekje los. Weet gij niet en heb je dan niet gehoord? Is het jullie van kinds af aan niet verteld? Hebben jullie dan echt geen ideeën van hoe deze wereld geregeerd wordt? De woorden, weet gij niet en hebt gij niet gehoord, kunnen best wel eens waar zijn. Niet iedereen zal van God gehoord hebben. En Jesaja komt met voorbeelden aandragen die niet geheel vrij zijn van ironie. Schitterend zoals hij dat doet. Hij zegt, wie mat de wateren met de holle hand? Kun je je voorstellen? De hele wereld, het hele universum, al het water van de oceanen in de holle hand van de Heer. Wie kan dat nou? En wie kan de hemel afmeten met de span van zijn hand? 1, 2, 3. Zo doet de Heer dat. Kunt u zich voorstellen hoe groot die hand moet zijn? Voor hem is het mogelijk, zegt Jesaja, om alle wateren in zijn holle handen te houden. En op die manier naar ons te kijken. Voor hem is het mogelijk om met de spanbreedte van je hand te meten. En als je 's nachts bij helder weer naar de hemel kijkt en al die knipperende lichtjes ziet. En je vraagt je af hoeveel sterren dat zijn en waar ze vandaan komen. En hoeveel miljarden kilometers, ja misschien wel lichtjaren van ons afstaan. Als je dat nou eens op je in laat werken, zegt Jesaja, word je dan niet zo klein? Dan krijg ik echt de woorden van psalmdichter in mijn geest, van psalm 8. Wie ben ik, o God, dat u naar mij omkijkt, dat u me ziet? In Babylon hadden de Babyloniërs ook zeer veel respect voor deze sterren. Zelfs zoveel dat ze de sterren aanbaden. Maar de grootheid die daarachter zit, die hebben ze nooit gezien. Die hebben ze nooit gekend en erkend. Wel zegt God bij monden van Jesaja, het zijn mijn scheppingen. Ik laat ze nacht aan het firmament verschijnen. Ik roep ze bij naam. Er blijft er niet één achter. Jesaja die schildert God af als een grote generaal. Als een veldheer. Die elke nacht de miljarden sterren laat uitdrukken. Als een welgeordend leger. Waar ieder zijn in stipte gehoorzaamheid zich houdt. Waar God hen plaatst. Op zijn bevel. Kijk dan toch eens goed, zegt Jesaja. Laat je toch niet van de wijs brengen. De machthebbers staan in dienst van God. Ze komen en ze gaan. Volkeren, ze zijn een stofje aan de emmer op de weegschaal. Ze stellen niets voor. Ze kunnen Gods plan niet verijdelen. Onmogelijk. En bijzonder troostvol voor de ballingen is dat God de wereldmachten als ijdel ziet. De wereldmachten die zoveel indruk maken op de Joden. Bij God maken ze totaal geen indruk. Onze God is in de hemel, zo staat er in Psalm 115 vers 3. En hij doet wat hem behaagt. Met wie willen jullie mij nou toch vergelijken, zegt God. Met hun afgodsbeelden? Ga naar de pottenbakker en kijk goed hoe hij een beeld maakt. De goudsmid die moet eraan te pas komen. Om het beeld stevig te maken, anders valt het in elkaar. En de kettingen die hij eraan vastmaakt, die zijn ervoor om het beeld staande te houden, anders valt het om. Dat zijn hun goden. Ze hebben een mond, maar ze kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar ze kunnen niet zien. Ze hebben oren, maar ze kunnen niet horen. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. Er komt geen adem uit hun mond. Hun handen kunnen niet tasten. Hun voeten kunnen niet lopen. Geen geluid komt er uit hun keel. Zoals ze zijn, zo worden ook hun makers. En een ieder die op hen vertrouwt. Willen jullie mij daarmee vergelijken? Met die goden? Maar ik begrijp jullie wel, gaat Jesaja voor. Je zit in de vreemde. Je ziet je niet meer zitten. Je vraagt je af of er nog wel een God bestaat. Maar God kent jullie gedachten. Actie willen jullie. Actie van een God die in jullie ogen niets voorstelt. Hoe kun je dan in vredesnaam iets van die God verwachten? Hoe kan hij dan iets voor je betekenen? Jesaja die slaat de spijker op zijn kop. Dat is wat de Joodse ballingen wilden. Actie. En in de ogen van de Joden is actie, betekent een straf voor de tegenstander van God. Betekent straf voor de vijand. Maar zij zien hun God niet bezig. Zij zien niet dat God met de Babyloniërs bezig is, met de tegenstander. En daar gaan de Joden onder gebukt. God is ons vergeten. Gods activiteit moet recht verschaffen zijn, vinden zij. Als God bestaat, waarom? Een knellende vraag, waar wij ons ook vaak mee bezighouden. Als er een God is, en vult u het zelf maar in. Maar als je zo over God denkt, dan kan God niet je die bescherming bieden die je graag zou willen. Van Job is gezegd in de Bijbel dat hij een man was, vroom, oprecht, godvrezend, wijkende van het kwaad. Dat is toch wel wat als dat van je gezegd wordt. En toch was die Job bang voor iets, zo staat er in Job 3 vers 23. En Job geeft dat ook toe. Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij. En wat ik ducht, dat treft mij. Daar waar de mens vreest, daar stapt Satan in. Maar wees getroost. God bepaalt hoe ver Satan kan gaan. Laat me dat eens toelichten met het volgende verhaal. Over Ali Baba, de roverhoofdman. Met zijn 12 rovers. Ali Baba die zit in de poort. Zo een beetje een dutje te doen op een middag. Dan hoort hij wagengeluiden over de straten, de wielen van de wagen. Hij hoort, hij waakt op. En hij kijkt en zegt, zo, daar komt een grote karavaan, komt eraan, dat is de mijne. En hij zegt tegen Oesje, een klein jochie van Oesje, luister eens even. Als deze karavaan de stad weer vertrekt, dan wil ik hebben dat je mij onmiddellijk waarschuwt en dan krijg jij een goudstuk van mij. Nou, dat is natuurlijk heel wat, een goudstuk krijgen van Ali. En Oesje die was paraat. 2 dagen later komt Oesje bij Ali. Ali, ja, ik krijg een goudstuk van je, want die karavaan die gaat vertrekken. En Ali kijkt. En kijkt dan gelijk in uw gedachten ook even mee dat Ali ook de Satan vertegenwoordigt. Dus hou die twee gelijk even bij elkaar. Ali kijkt. En zegt zo, die hebben heel wat ingeslagen. En hij beraamt met zijn 12 rovers. Want welke plek zullen we nemen? Waar zullen we naartoe gaan? Om zo goed mogelijk hen te overvallen. Hij is strateeg. Hij past alles toe wat hij in de wildernis kan vinden. Zal ik maar zeggen, de plekken, de oases, et cetera. Tweede dag gaat Ali hem achterna en hij heeft een goede plek uitgezocht, daar moet ongeveer de karavaan zijn. En als hij tegen de avond aankomt, dan ziet Ali ziet dat de leider de karavaan in een cirkel heeft laten plaatsnemen. En om bescherming te hebben natuurlijk tegen het nachtelijke, zal je dat noemen, boeven, et cetera. Mensen zoals Ali die hem willen overvallen. En dan ziet hij Ali, die ziet opeens heel iets bijzonders. En hij zit zo eens te kijken van waar zal ik aanvallen. En dan opeens ziet hij, zo in één keer, ziet hij die hele wagenpark, ziet hij niet meer. Maar dan ziet hij allemaal palen naast elkaar staan. Om het hele kampement heen, palen. Een onneembare vesting is het geworden. En Ali die zegt van, hier kom ik nooit doorheen, dat is onmogelijk. En dat gebeurt op dag 2, dat gebeurt op dag 3, dat gebeurt op dag 4. Maar de 5e dag gebeurt er iets merkwaardigs. En dat ziet Ali ook. Ali die ziet dan opeens dat er in die palen die er helemaal omheen staan, ziet hij opeens dat de palen weg zijn. 1 en daar 2 en daar weer 1 en daar 2. Maar Ali ziet ook, die palen zijn zo breed, daar kan ik niet tussendoor. Ik moet mensen zo'n gat hebben van 1 meter breed, want ik moet er ook doorheen kunnen met mijn ruiters, et cetera. Ali begrijpt er helemaal niets van wat het is. En dat gebeurt op dag 5, worden die palen, die breedten worden steeds groter. Dag 6 wordt weer groter, dag 7. Maar Ali ziet gewoon, ik kom daar nog steeds niet doorheen. En dan de 8e dag, dan neemt hij heb je lef. Dan gaat hij naar die karavaanleider toe en dan zegt hij tegen die karavaanleider van, ik heb iets merkwaardigs gezien bij u. Oh jawel, zegt die karavaanleider, niet zich helemaal niet bewust wie Ali was. En ze gaan in gesprek. En dan zegt Ali, die zegt tegen hem van, u moet me eens vertellen, ik was stevast van plan u te overvallen. Maar dan s'avonds, dan zag ik een palissade om uw kampement staan. Oh ja, zegt de leider, daar was ik mij niet van bewust. Nee, maar vanaf de 5e dag zat er in die palissade iedere keer kleine inhammetjes. En die werden steeds groter en groter en groter. Maar niet zo groot dat ik er toch doorheen kon dringen. En de leider van de karavaan die zegt, ik dank u heel vriendelijk Ali dat u me dat even verteld hebt. Ik zal u ook zeggen wat de oorzaak is. Ik bid iedere avond voordat ik ga slapen, bid ik om bescherming van de goede God. De goede God die ligt dan om mijn kampement, legt hij een palissade aan. Zodat niemand daar doorheen kan dringen. Maar vanaf de 5e dag was ik moe en was mijn gebed niet zo lang meer. In de 6e dag werd mijn gebed nog korter. In de 7e dag werd mijn gebed nog korter. Met het korter worden van het gebed werden de gaten in de palissade werden ook groter. U begrijpt het verhaal? Hij zegt, mijn gebed werd minder. Dus de bescherming werd ook minder door God gegeven. Ali, zijn oren stonden te tuiten en hij is teruggekeerd en heeft de kampement of de karavaan niet overvallen. Ali berekende zijn kansen. Ziet gaten, maar nog onvoldoende groot. Maar hij loerde om te kijken waar hij kon gaan. Dat doet Satan precies ene. Satan kijkt daar waar wij steken laten vallen, waar ons gebed hapert, waar ons gebed ophoudt, waar ons gebed wordt nagelaten. In Deuteronomium 28, dat hoofdstuk wat gaat over zegen en vloek, laat duidelijk zien dat Satan mogelijkheden te over heeft als wij ons niet houden aan de waarschuwingen en aanbevelingen van het woord van God. Daar waar wij vrezen, bang voor zijn, daar waar wij nalaten, daar stapt Satan in. Dat is bij angst, dat is bij zorgen. Dat is twijfel hebben, te weinig vertrouwen hebben in God, steken laten vallen, het bidden moe worden. En als je het goed op het kepen beschouwt, is het nog zonde ook. God kan geen bescherming bieden als je hem niet volledig vertrouwt. God zegt in Psalm 91, vers 14 tot 16, als jullie je deel doen, dat wil zeggen mijn geboden onderhouden, dan doe ik mijn deel. En waar staat er dan geschreven? Ik zal hem beschutten. Ik zal hem antwoorden. Ik zal in een benauwd hem nabij zijn. Ik zal hem uitredden. Ik zal hem verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Moet je wel op mij vertrouwen, zegt God. Lieve mensen, wij willen ook actie. Een God die moet ingrijpen. En als het een beetje kan op persoonlijke bestelling. Daarin verschillen wij niet zoveel van de Joden. Trouwens. Dat kan, op persoonlijke bestelling. Dat heb ik al vele malen gezien in genezingsdiensten, maar ook in diensten zoals deze. Maar vaak als God ons iets laat overkomen in de goede zin van het woord, dat hij bijvoorbeeld ons geneest, dan weten we niet hoe snel we dat moeten terugplaatsen van ja, nou ja, oké, ik heb ook medicijnen gehad of iets in die richting, of ik heb ook een spuitje gehad of zoiets. God komt dan te dichtbij. Wij plaatsen God weer op afstand. Dat wordt een beetje eng als God zo dichtbij komt. God vindt dat niet leuk. Hij wil bij je zijn. Dat heeft hij laten zien in Jezus Christus. God is bij ons. Door middel van zijn Heilige Geest. Want ons lichaam is toch een tempel van de Geest. Dat staat in de Bijbel. En de Heer Jezus zegt in Johannes 16... Want wij komen bij u wonen met de Heilige Geest en ik en de Vader zullen in u zijn. Dus als u alleen op straat staat, bent u met z'n vieren. Sterk, hè? Krachtig, ongelooflijk sterk. Gemeente, Jesaja verbiedt het volk om klein te denken van God. Hij verbiedt het volk eigenlijk in de put te zitten. Maar waarom ze in de put zitten, dat beseffen ze eigenlijk niet. Het is de noodzakelijke kennis die hen ontbeert over God. Ze weten niet waartoe God in staat is. Ze kijken tegen het machtige Babylonische Rijk aan dat een speelbal is in Gods hand. Niets meer en niets minder, zegt God. Eigenlijk is de boodschap van Jesaja heel simpel. God kan alleen iets voor je betekenen als je in hem gelooft en hem volledig vertrouwt. Hij kan alleen iets voor je doen als je iets van hem verwacht. En dan mag je hem vragen. Maar als het vragen al uitblijft, welke actie verwacht je dan van God? Hij kan alleen zijn grootheid aan je laten zien als je daarom vraagt. En dat wil Jesaja bereiken. Dat wil hij bereiken. Niet in de put zitten of bij de pakken neer gaan zitten. Nee, kom op. Kop op en er tegenaan. Verdiep je in Gods woord. En kom tot geloof. Opdat hij zijn grootheid aan je kan openbaren. Hij wacht met een onuitputtelijke uithoudingsvermogen. En dat God groot is, dat blijkt uit zijn onmetelijke genade en ongekende goedheid door Jezus Christus te sturen naar deze aarde. Jezus die voor ons de schuld op zich nam en voor ons aan het kruishout stierf. Zijn bloed reinigde ons van alle zonden. Zijn striemen bracht ons genezing. Totale bevrijding. Totale verlossing, zegt Paulus in Christus. Dat is pas bevrijding. God die Jezus opwekte en hem verheerlijkte. Die opstandingskracht is in u en in mij. We zullen het ooit eens merken. Voor ons mensen onbegrijpbaar. Precies, zegt Jesaja, voor ons mensen onbegrijpbaar. Gods verstand is niet te doorgronden. Gemeente, de woorden van Jesaja, weet gij dan niet en hebt gij niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Zijn woorden die een diep geloofsvertrouwen uitdrukken. Weet gij dan niet? Hebt gij dan niet gehoord? Helaas. Helaas is het antwoord bij veel mensen nee. Ik weet niet wie God is. Ik weet helemaal niet wie Jezus Christus is. Ik heb er nooit van gehoord. Dat is het antwoord wat ik vaak krijg als ik op straat loop te evangeliseren. Ja, op school bij geschiedenis vertellen ze er nog wel eens een keer iets over. Ze weten vaak niet eens, de mensen, als je ze aanspreekt, wat zonde is. Ik leef toch goed? Ik ben toch een goed mens? Doe goed aan anderen, help mee. Sorry. Help ze, doneer zo af en toe een paar euro. Maar als je ze vraagt over het occulte, dan weten ze daar in het algemeen meer over dan van de Bijbel. Toen ik nog op school werkte, dat was een aantal jaren geleden, maar goed, gaf ik mijn leerlingen een werkopdracht mee over de verloren zoon. Ze konden daarmee een repetitiecijfer oppoetsen, want dat was slecht gemaakt. Het kennisniveau is erg laag. En ze mochten van mij de hele familie erbij betrekken om de vragen over die verloren zoon te maken. Om tot een goed resultaat te komen. En dat was echt niet tegen dovemansoren gezegd. En toen ik de werkstukken terugkreeg, kreeg ik uitersten te verwerken. Van, wat is dit voor onzin? Waar gaat dit over? Tot diep doordachte geloofsbelevingen. De voorzichtige conclusie die ik kon trekken was dat ouders fijn niet eens weten waar het over gaat. Enkele leerlingen vertrouwden mij toe dat ze samen met opa en oma het werkstuk hadden gemaakt. En één opa had nog gevraagd wanneer het volgende werkstuk gemaakt moest worden. Die had er blijkbaar interesse in. Ouders hebben geen tijd meer en verwijzen hun kinderen in godsdienstig opzicht door naar opa en oma. Opdat zij niet weten, of niet meer willen weten, omdat ze niet gehoord hebben, of niet meer willen horen. Of is geloven lastig geworden in deze moderne wereld? Carrière belemmerend. Als er dan een God is, waarom grijpt hij dan niet in? Men wanhoopt aan de verlossing ten tijde van Jesaja. Wij wanhopen tegenwoordig ook. Als er een God bestaat, waarom laat hij dat dan allemaal toe? Oorlogen, armoede, discriminatie, genocide, onderdrukking, uitbuiting, hongersnood, droogte, varkenspest, mond en klauwen en ga zo maar door. Waarom dan laat God er allemaal toe? Als men echt op God vertrouwt, zo zegt Jesaja, dan heeft men niet het minste recht of reden om deze waaroms te stellen. Met begrip voor de in ballingschap verkerende Joden, zegt hij dat. En over hun hoofden heen treft dat verwijt ook ons. Denken wij ook vaak niet veel te klein van God, gemeente? God heeft ook bij ons heel wat van zijn grootheid moeten inleveren, moeten prijsgeven. Zijn almacht is voor ons ook al niet meer zo vanzelfsprekend. En de God van de Bijbel is een God van liefde. Maar dat lijkt soms anders. De Joden weten er alles van. Maar doet hij dat alleen bij de Joden? Kan de opmerking, ik zeg maar duidelijk kan de opmerking van de Anglicaanse bisschop Ryle uit 1865, die ter mond in klauwzeerepidemie de vinger Gods noemde, ook nog iets voor ons te zeggen hebben? Jezus zei dat ook in Lucas 11, vers 20. Maar indien ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk der hemelen over u gekomen. Lieve mensen, de vinger Gods is onder ons. Gods kracht, zijn heilige geest. Zijn heilige geest doet krachtige daden, zo zegt Psalm 118. En dat zie ik dagelijks. Dat zie ik nu, voor mij, aan u. En u zit hier, u ademt. En daar staat u helemaal niet bij stil, maar die levensadem heb u wel van God gekregen. U leeft. God heeft die adem in u geblazen. En dat is een wonder. Een groot wonder. We vieren vandaag Bevrijdingsdag. We vieren de bevrijding van het juk dat ons 5 jaar knechtte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben van 48, ik heb dat niet meegemaakt. Maar ik heb de verhalen van mijn ouders wel gehoord, hoe hachelijk het was. Spannende verhalen, als mijn vader die zat te vertellen. Dan was het stil in onze familie. Spannend was het. Ik kon het gevaar wat het met je paard ging, wat mijn vader vertelde, dat kon je gewoon voelen. Wat waren we blij dat er een bevrijding was. Ongekende vreugde. Heb ik dat gehoord? Nee. Maar ik heb het wel gezien van de beelden. De mensen waren door het dolle heen. De bevrijders werden uitbundig binnengehaald. Ruim 2013 jaar geleden bevrijdde Jezus ons van Satan. Hoorde u toen iemand juichen? Waren de mensen door het dolle heen? Ja, ze waren wel door het dolle heen, maar in een heel ander opzicht. Kruisigt hem! Kruisigt hem! Onze bevrijder werd gehoond, gemarteld, bespot, gekruisigd. Maar juist daardoor werden wij bevrijd van de eeuwige dood. Kregen wij het eeuwige leven. Jezus Christus, door hem. En die gekruisigd. Zouden wij die bevrijder ook niet uitbundig bejubelen, lofprijzen voor wat hij in zijn eentje deed aan het kruis van Golgotha? Wij zijn bevrijden, bevrijde mensen, lieve mensen. Zouden wij ook niet anderen willen helpen bevrijd te worden? Is dat niet onze plicht? Nederland is reeds zendingsland bij vele christelijke zendingsorganisaties in het buitenland. Triest. Bijzonder triest. Want wij waren pioniers op het gebied van zending. Doe mee! Vertel het bevrijdingswoord. Begin maar gewoon bij je buurman. Wilt u zelf bevrijd worden van zonde en ziekte? Kom dan naar me toe en dan bid ik speciaal voor u na deze dienst. Heere God, halleluja. Ik dank u voor de verlossing, voor de bevrijding die u door Jezus aan mij, aan u gaf. 5 mei 2013, bevrijdingsdag. Blijf hem gedenken in Jezus' naam. Amen. Zingen met aangegeven lied. Gezang 304, versen 1 en 3.
zijn geest omspant, vol voor zijn hand. De Heilige Geest die haar de toekomst baant, doet aan God zijn heilige heimen leven. Hij die haar leidt en in de waarheid staat, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Hij trekt met heel zijn lang van land tot land. Als onze God.
In de dienst van de gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor persoonlijke dank of beden. We sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Vader, dank u wel voor het kostbare, troostrijke woord dat wij vanmorgen weer uit uw vaderhand mochten ontvangen. Het is bemoedigend om te weten dat u er alles aan gedaan hebt om ons mensen weer in relatie met u te brengen. Dat u, Heere Jezus, uw heerlijkheid wilde afleggen om naar ons mensen toe te komen. Om alles op u te nemen, alle zonden, kommer en kwel. U bevrijdde ons. Wat een onvoorstelbare genade van u, o God. Maar omdat u het deed, is er weer een vrije communicatie met uw Vader mogelijk. Dank u wel, Heer Jezus Christus. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor de Heilige Geest, die het communiceren nooit moe wordt. We hoeven slechts op u af te stemmen, om uw intimiteit waar te nemen. Maar dat is juist ons probleem, o God. Er is zoveel ruis waardoor het afstemmen zozeer bemoeilijkt wordt. Wij weten van uw woord dat we die in stilte moeten opzoeken om uw stem te horen. Maar ook op andere wijze communiceert u met ons, Heer. Door dromen en visioenen. Maar ook daarin voelen wij ons niet zeker. Twijfelen we of we uw stem wel hebben gehoord? Twijfelen we of die droom en visioen wel van u was? Maar ook, Heer, dat we gebrek aan kennis hebben. Jesaja zei het treffend, Heer. Weet gij dan niet, hebt gij dan niet gehoord? Het lezen van uw woord, o God, is superbelangrijk. Maak ons een en al oor. Maak ons gevoelig, opdat wij u verstaan en uw wegen willen gaan. Heere, bewaar uw kerk. Waak over ons. Stuur met de kracht van de Heilige Geest zelf het schip der kerk overal op aarde. Want sterk is de wind in tegenstroom. Laten we weer een eenheid worden. Want dat gaat gebeuren, dat is zeker. Maar Heer, ook in de kerk waar ik zit, daar is ook tegenstroom. Zou levensstroom moeten zijn, maar er is tegenstroom. Heere God, zorg ervoor, Vader, dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan. Dat de eensgezindheid van u, Heere Jezus Christus, overal gevonden mag worden in uw kerk. Vuur ons aan door uw Heilige Geest, om voor u en onze gemeente te strijden. Dat we de straat op gaan en uw woord, uw evangelie te verkondigen. Om het van de daken te schreeuwen, o God. Heren, wij bidden u voor de christenen die vervolgd worden. Heren, de nood is groot. Christenen die worden afgeranseld, gemarteld, omdat zij uw naam belijden. Breng verlichting, Vader, in hun nood. En laten wij voor hen op de barricade gaan. Om ons niet monddood te laten maken door de waan der wereld. Vader, u kent al onze omstandigheden. U weet wie we zijn, waar we wonen, wat we doen, wat ons beroep is. Wij bidden u, Vader, voor Annemieke. Annemieke heeft zorgen, Heer. En u bent machtig, Heer. U bent bij machte om haar uit die zorgen te helpen, Heer. In alles. U bent machtig. U kent onze omstandigheden, Vader. Echt. En u ziet ons aan. We doen een beroep op u, Heere God. Annemieke is een dochter van u. En dochters van u, Heere God, die helpt u. Die worden geleid door de Geest. Vader, zend uw Heilige Geest opdat zij de juiste dingen doet, de juiste beslissingen neemt. In Jezus' naam. Wij danken u, Heer, voor broeder Dekker, die vanmorgen weer in ons midden is. U geeft kracht. U geeft troost. U geeft dat wat wij nodig hebben, Heer, wat een ander mens niet kan bieden. Wij kunnen het aanreiken als mensen door uw kracht heen. Maar u geeft de werkelijke kracht. U geeft de werkelijke troost. En we danken u, Heer, dat broeder Dekker die ook van u gekregen heeft in Jezus' naam. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden. En plaatsvervangend voor hen die door ziekte of om andere redenen daartoe niet in staat zijn. Wel hen die lijden of ziek zijn en graag weer beter willen worden. Genezingskracht geven. Dan zijn met hen die helemaal alleen zijn. Die niemand hebben om mee te praten. Wil ons een dienstbaar hart geven. Opdat we naar hen omkijken. Wilt u troost, steun en bemoediging geven. Aan hen die hun geliefde missen. Heere God, u kent ze. Wilt u nabijheid schenken, Vader. Aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in de angst van hun nabije dood. Geef hen verlichting, o Heer. Omringen met uw liefde in de laatste levensuren. En wees hen en hun geliefden nabij. Wij danken u voor de genezing die u aan mensen hebt gegeven, Heer, die herstellende zijn. Mogen ze verder aansterken en zo mogelijk hun taak in deze wereld weer te kunnen hervatten. Heer God, wil allen bemoedigen die u om wat voor reden dan ook nodig hebben. Geef hen rust en een gevoel van geborgenheid. Wees ons nabij. Wilt u onze persoonlijke dank en of nood, als mede ons verborgen verdriet en zorgen, die wij alleen aan u willen toevertrouwen, in een moment van stilte horen. Heer, hoorde van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons door Jezus Christus onze Heer, in wiens naam wij bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Amen. Dan is er nu, oh wacht even, ja. We zingen ons geloofsblijdend lied uit de Evangelische Liedbundel 274a.
Ik geloof in God de Vader.
Op uw gaven te geven.
Die Wade, der Wolle, vor Ort. maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Zo vol van hoop, u bent trouw. Maak mij een beeld van u.
Wees mij nabij, o God, woordelijk nabij. Als ik af en toe uw stem maar hoor, uw adem voel. Af en toe een blijk van uw aandacht. Wilt gij u inzwijgen, hoe stil wordt het dan, dodelijk stil. Een stilte, een kilte, die ik niet verdraag. Gemeente, ga heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen.
Oh.